Omroep Delft. Jouw stad,
jouw omroep. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Ja, en uw presentator is Fred van Helden. En ik heet u allemaal hartelijk welkom op deze zaterdag. Waarin we weer van alles gaan bespreken uit de kerken voor alle Delftenaren. Allerlei nieuws wat er is. En we hebben vandaag twee leuke gasten. We praten met Wieneke. En Wieneke is van Taste. En we gaan met haar eventjes praten over Taste. Want Taste is een van de bezinningsdoelen van de bezinningsactie in de Protestantse kerk. En in het tweede gedeelte van het programma praten we met Ernst de Korte. En daar gaan we het hebben over zijn vader, Jules de Korte. De dichter en singer-songwriter. Waarvan hij nu een ode brengt volgende week vrijdag in de Lutherse kerk. Opdat zijn liedjes niet vergeten worden. We gaan eventjes beginnen met een... We gaan meteen maar eventjes beginnen met praten met Wieneke. Heb ik jou aan de lijn, Wieneke?
Ja, je hebt mij aan de lijn. Hallo.
Hallo. Ik begrijp dat jij eigenlijk heel druk bezig bent op het moment. Want jullie staan op het punt ergens bijna te vertrekken.
Ja, we gaan op community weekend met de mensen uit de wijk en mensen uit het huis. Dus we zijn samen een community in de wijk Voorhof.
Ja.
En we gaan met z'n allen met 30 mensen in een huis zitten in de Biesbos.
Oké. Okay. Wat leuk dat jullie dat doen samen met mensen uit de wijk.
Ja, zeker. Ja, ja. Het is echt eigenlijk mensen die... Op vrijdag hebben we altijd buurtcafé. En dan kunnen mensen bij ons koffie drinken. En in de avond ook avondeten. En 's avonds zijn er ook activiteiten elke vrijdag in de wijk. Bijvoorbeeld. En ja, daar krijg je dus echt een vrijwilligersteam van. En mensen die... niet alleen sporadisch langskomen, maar eigenlijk altijd. Mm-hmm. Die dus gewoon altijd er zijn op vrijdag. En die vinden dat ook leuk om op weekend met ons mee te gaan met het huis. Dus zo ja, heb je eigenlijk een beetje een kerngroep.
Ja. En wat gaan jullie doen dit weekend? Dus je gaat naar de Biesbos, jullie gaan daar in huis zitten. En wat gaan jullie dan doen?
Ja, je kan kanoën, met de fluisterboot kan je weg. Er zal een kerkdienst zijn... We hebben bijbelstudie, we hebben een spel, weekendspel, samen eten. Ja, eigenlijk van alles qua activiteiten, wandelen.
Nou, jullie komen tekort denk ik aan tijd in dit weekend.
Jazeker, maar er zijn ook altijd wel vrije tijdsmomenten hoor. Ja.
Oké, okay. Ja. Want je hoeft niet aan alle dingen hoef je te doen wat jij nu allemaal noemt.
Nee. Het is allemaal optioneel. Je kan meedoen als je wil.
Vertel eens eventjes van mensen die zeggen een community weekend en we zijn een community in de wijk. Hoe werkt eigenlijk Taste?
Ja, hoe werkt Taste? Dat is een mooie vraag. Het is ooit begonnen toen... Dit was ooit waar wij wonen en waar de community samenkomt. Dit was ooit een huis van Philadelphia, een zorginstelling waar mensen begeleid woonden. Mm-hmm. Dat kwam leeg te staan. En toen hebben mensen anti-kraak zijn ze hier gaan wonen. En toen hebben ze uiteindelijk gevraagd van de gemeente of ze het mochten kopen. En het gebouw heeft als doel om een zorgdoel te hebben. Nou, dan is zorg een beetje breed interpreteerbaar. Maar de gemeente vindt het fijn dat er mensen zijn die zorg vragen voor de wijk. Die hier wonen. En zo hebben wij dat als stichting kunnen kopen met gullegevers. Dus we hebben dus het gebouw waar mensen wonen. We wonen hier met 20 mensen, inclusief kinderen. Ja. Hebben we eigenlijk als doel om dat mensen gastvrij ontvangen mogen worden door ons. En we zijn ook een christelijke woongemeenschap. Dus we hebben ook als doel om het evangelie te vertellen aan iedereen. Maar dan niet in de face waarbij je... ergens op aandringt, maar mensen weten van dit wat onze identiteit is. En mensen zijn vrij om deel te nemen aan de ook christelijke activiteiten die we hebben. Zoals de kerk of we hebben ook small group op verschillende dagen in de week. Dus dan kan je in kleine groepjes samenkomen om over de Bijbel te spreken. Maar indien je niet per se dat geloof echt nastreeft, maar meer het ontmoeten, dan is dat ook helemaal mogelijk.
Oké. Okay. Vertel eens eventjes, waarom hebben we dat woord taste? Waar slaat dat op?
Ja, taste is een Engelse vertaling van proeven. Dus het gaat eigenlijk over proeven van Gods Koninkrijk, proeven van wie God is. En tegelijkertijd, dat is dus het hoofddoel. Tegelijkertijd is eigenlijk altijd waar je bij taste samenkomst hebt, is altijd heel veel eten en drinken aanwezig. Dus we hebben dus een koffiecafé en we hebben het s'avonds eten op vrijdag. Dus
ja.
Er worden heel veel kaartjes genuttigd. Dus we hebben ook iemand uit de wijk die
zie ik alleen maar dikke mensen dan, die bij taste komen, omdat jullie allemaal taartjes eten?
Nou, je moet wel, als je op je lijnen let, moet je wel heel goed inhouden. Ik heb wel, dat ik denk, ook wel wat minder suiker eten. Maar het is wel heel moeilijk als er zoveel lekkere dingen aanwezig zijn. We hebben geen gewichtsproblemen in
de community.
Maar je moet wel, als je dat wel hebt, is het soms lastig, denk ik. Ja.
Vroeger heb ik een gesprek gehad met Pieter Jan Rodenburg. Dat was een van jullie, van de trekkers, zeg maar, van Taste.
Ja.
Toen ik altijd zei, wat doen jullie? Toen zei hij van, doen wij zijn. Wij zijn vooral een gemeenschap en wij willen niet vooral allerlei dingen doen.
Ja, klopt. Je hebt een beetje soms het gevaar dat mensen alleen zouden komen om te consumeren, maar dat is niet het doel. Het doel is om met mensen in de wijk en met de mensen waarmee we wonen, dat wij echt zijn met elkaar en door dat zijn ook een soort gemeenschap vormen. Dus het is niet van je komt langs en je maakt mee en je gaat weer weg, maar als jij hier bent, als participant, op wat voor manier dan ook, ben jij er ook gewoon om aanwezig te zijn. Dus ja, ik denk dat het daar een beetje over gaat. Het gaat ook meer over aanwezig zijn. Dus kijk, je kan wel zeggen, we zijn gericht op deze mensen hier in de wijk. Maar als wij niet nooit open zijn, als wij niet beschikbaar zijn... Dus letterlijk emotioneel beschikbaar zijn voor de mensen en hun verhalen, dan kan je wel misschien fysiek aanwezig zijn als huis of als community, maar dan kunnen mensen niet echt beroep op je doen, omdat je er niet voor hen wil of kan zijn. Dus dat vraagt ook iets van de mensen die hier wonen en mensen die hier community zijn, dat ze ook proberen ook echt open te staan voor de ander.
Ja. En is dat niet moeilijk? Want ik denk dat jij of andere mensen die bij Taste wonen ook wel eens thuiskomen en dat je dan een hele, een bad hair day hebt en dat alles helemaal tegen zit. En dan moet je juist ook nog weer openstaan.
Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Kijk, we zijn nog niet in ons eentje, dus we zijn... Als kernbewoners zijn we sowieso al met z'n twintigen, waarvan al 14 volwassenen. Dus de aanspraak komt vaak wel neer op die 14 volwassenen. Maar als jij degene bent die ziek is of mentaal niet oké is, dan wordt er ook niet die beroep op je gedaan die dag. Maar je weet wel, je kiest wel bewust voor dat je dat wel wil gaan dragen met elkaar. Ja. Kijk, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal onze mindere momenten en onze groeimomenten. Maar we gaan ervoor dat je er kan zijn op je goede momenten, dat je wel bereikbaar bent.
Ja. Vertel eens over de ontwikkeling, zeg maar, in die afgelopen jaren, dat jullie steeds meer ook iets een plek zijn geworden in die buurt. Want dat was in het begin natuurlijk ook maar een beetje wennen en pionieren. En nu hoor ik wel dat er, jullie hebben vaste mensen die hier vast op een vrijdag langskomen. Contacten met Delft voor elkaar. Hoe zit het?
We hebben bijvoorbeeld dus wat ik als concreet voorbeeld kan noemen. We hebben dus iemand van Delft voor elkaar en dat is een beweegcoach. Dat is hij heet Rick en hij wandelt met mensen uit de wijk. En wat hij heeft gedaan, hij hoorde van Taste en is dan een keer naar die koffiemomenten heen gegaan en heeft toen volgens mij, ik weet niet precies hoe het is gegaan, maar hij heeft bij de mensen die bij ons koffie dronken gevraagd wie gaat ermee wandelen. Wat ervoor zorgde dat we een wandelclub kregen die zich verzamelde elke vrijdag bij ons. Ja. Dus eerst gaan die mensen dan koffie drinken, daarna gaan ze wandelen en daarna drinken ze nog een kopje koffie en gaan ze naar huis. Ja. Dus dit is een voorbeeld van een samenwerking die via Delft voor elkaar en dan Taste is gekomen. Maar zo zijn wij, ben ik wel eens met een groepje van bewoners bij Hart van Delft gaan eten. Dat zit meer bij Abswoudse, zo'n meer oudere complex. Dat is ook weer een organisatie, een culturele organisatie. Zijn we bij hun weer een keer pannenkoek gaan eten. Mm-hmm. Zo ben ik wel eens gevraagd, kan je een workshop bij ons komen doen? En zo doen wij ook wel eens weer wat voor hun. Dus we hebben ook wel eens bij de Mal, dat is ook weer van Delft voor elkaar. Doen we met kerst vaak ook bij scholen, met mensen van de community, maar ook mensen van de Mal. Bijvoorbeeld een kersttheaterstuk in de wijk van de desbetreffende basisschool waaraan we gekoppeld zijn. Dus ja, we staan allemaal open voor elkaar. Het is geen concurrentie.
Nee,
van,
het is meer elkaar helpen.
Of jij hebt mijn behuur. Nee, dat is gewoon.
Het is meer elkaar aanvullen en naar elkaar verwijzen.
Ja, en ik denk dat de mensen in Delft, en met name in Voorhof, in hun handjes mogen knijpen hoeveel positieve initiatieven en buurthuizen hier allemaal al zijn. Het is echt een rijkheid aan initiatieven. En er is nog steeds heel veel eenzaamheid, maar er wordt ontzettend veel aangeboden en ook heel veel ook gebruik van gemaakt door de bewoners hier.
Vertel eens wat van de verhalen die de mensen hebben op jullie Tasty Friday.
Wat voor verhalen?
Wat hoor jij terug, zeg maar, van de mensen die daar komen en die mee koffie drinken en die mee eten?
Ja, we hebben bijvoorbeeld iemand die heeft mentaal moeilijkheden, dus die kan niet echt werken, maar die zegt van, ik ben niet christen, maar ik word hier zo open ontvangen, hier in Taste. Het geeft mij zin om bij jullie te komen koken, want kijk, hij kan misschien niet altijd echt op werkbasis participeren in de maatschappij, maar bij ons kan hij wel. Bijvoorbeeld alle kookshifts doet hij het rooster en zorgt ervoor dat vrijwilligers ingedeeld zijn op de vrijdagen. Dus hij vervult bijvoorbeeld een actieve rol bij ons in het vrijwilligerswerk. En dat is voor hem en ik denk voor heel veel andere mensen die bij ons actief zijn een hele zingevende rol. Dus hij zegt, ik kan hier in mijn kracht gezet worden. Ik kan bijdragen, want dat is iets wat ik juist heel graag wil. Terwijl dat misschien niet kan op de reguliere wijze bijdragen. En ik kan hier mijn verhaal kwijt. En vervolgens zijn er dan weer veel mensen die bij hem bijvoorbeeld filmavondjes komen kijken. En dus er is niet alleen maar dat hij naar Taste een beweging maakt. Maar Taste maakt ook weer een beweging naar zijn huis. Dus er is een actieve heen en weer gaande beweging. Dat is een voorbeeld van. Maar we hebben ook een ouder koppel die heel erg houdt van salsa dansen. En die doet dan bij ons op vrijdag eens in de zoveel tijd doen ze salsa workshop bij ons. En tegelijkertijd geven wij hun weer sociale gezelligheid en leuk koffie drinken. Dus er is wel eerst een wisselwerking wat je voelt met de mensen die bij ons betrokken zijn.
Oké, het breidt zich steeds meer uit. Ik vroeg nog ook af, jullie hadden een warme truiendag laatst.
Ja. Ja, dat was een samenwerking met Tirfund. Dat is een organisatie die meer voor mensen met de vluchtelingenachtergrond opkomen. Maar ook voor ecologische gevolgen van de klimaatcrisis. En zij hebben dan weer drie artiesten uitgenodigd die bij ons zijn komen spelen. Waaronder De Drominee en Rogier Pelgrim. Die komen dan bij ons spelen en je mag er gewoon gratis heen. En dan vragen ze achteraf om daar een kleine bijdrage aan te geven. En dat geld dat gaat dan enerzijds naar feest, anderzijds naar Tirfund. En zo hebben we een mooie, dragen we bij een goed doel. En hebben we ook met elkaar een hele leuke culturele avond.
Nou, wat leuk, wat gezellig.
Ja,
zeker. Jullie zijn een van de doelen, zijn jullie van die bezinningsactie van in de protestantse gemeente. Wat gaan jullie doen met het geld wat jullie krijgen? Hebben jullie daar al een bestemming voor?
Dat is niet helemaal mijn onderwerp daarover. Wat ik zou kunnen weten is dat we zijn op dit moment ook geldschieters aan het zoeken voor onze stichting, voor het huis.
Ja.
omdat het geld, het huis moet afbetaald worden. Dus het zou kunnen dat het daar naartoe gaat. Anderzijds zijn we ook bezig met een grootschalig, we hebben natuurlijk ook een buurttuin, dat het buurt, ja. dat de buurttuin weer opnieuw wordt aangepast, zodat het nog meer bereikbaar is voor de wijk.
Oké. Hebben we je nog? Ben je er nog?
Ja, ik ben er.
Oké, ja. Nou, wat leuk, ook in die buurttuin, wat kunnen mensen zomaar binnenlopen bij jullie en wanneer kunnen ze dat doen?
Ja, dus in de buurttuin, die is elke dag gewoon beschikbaar.
Ja.
Tot in de avond, tot 6 uur. Dan kan je gewoon bij ons binnenlopen en bij ons komen spelen. We hebben ook leuke speeltoestellen in voor kinderen. Anderzijds hebben we ook nog moestuinbakken die worden gehuurd bij ons. Er zijn mensen uit de wijk die dan een moestuinbak huren. Dus er wordt ook getuineerd. En er wordt ook gewoon lekker in de zon gezeten als het lekker weer is. Maar we doen ook tuindagen organiseren. En dan kunnen mensen ook bijdragen aan het onderhoud van de tuin.
Ja. En we lopen nu in een tijd richting Pasen. Dat is een tijd van je bezinnen op hoe Jezus leefde. En dat gaat soms met vallen en opstaan. Jullie hebben een mooi thema dat je zegt van proef het Koninkrijk van God. Zijn er ook momenten dat juist je er stil bij staat dat je dat niet proeft? Dat de wereld zo weerbarstig is en dat je denkt van nou, dat lukt niet.
Nee, dat kan ik niet actief benoemen. Of we dat hebben, we hebben dat natuurlijk wel in de small groups, waarbij we dus die kringen s'avonds in kleine groepjes hebben. Dan worden natuurlijk ook de nare dingen van het leven besproken. En als iemand komt te overlijden, dan staan we ook als community daar omheen. Of als er mensen ziek zijn. Dus ik denk niet dat het een specifiek thema is in deze 40 dagen tijd. We hebben ook kapelmomenten tijdens de 40 dagen tijd. Zodat we om 8 uur samenkomen in in een aparte ruimte in ons gebouw. Mm-hmm. En we volgen dan een gebedsschema. Dus dat is dan niet daar specifiek op georiënteerd. Maar we zijn wel bezig met bediening.
Ja. Ik kom bijna bij een laatste vraag. Want jij moet ook straks weer de koffer erin de auto doen.
Inderdaad. Ik moet daarheen gaan.
Maar ik zie nog één ding staan dat jullie hebben vlak voor de Pasen. Dat er dan een voorstelling is van de dood van de zoon.
Ja. Klopt, Jan. Ja.
Ja, wat is dat? En kan iedereen daarheen?
Ja, je kan via de website van Thees kan je Dood van de Zoon kan je kijken wanneer dat is. En je kan er naartoe komen bij ons in de woonkamer.
Ja, en wat is er dan? Wat houdt het in, de Dood van de Zoon?
Het is een muzikale voorstelling waarbij eigenlijk in wordt gegaan op de dood van Jezus Christus. En dat op artistieke, poëtische wijze wordt ingevuld.
Ja, een beetje als The Passion, wat je op tv hebt.
Ja, zeker.
Nou, dat is toch hartstikke leuk om... leuk. Ja, het is zinvol, komen, zinvol om daarheen te gaan.
Zeker.
Ja. Nou, ik ga jou hartelijk bedanken voor dit interview.
Bedankt,
en ik ga iedereen vragen van... ga nog eens een keertje naar die website van Taste. En nog beter, kom gewoon eens een keertje langs. En dan moeten ze zijn. Waar moeten ze zijn als je Taste wil vinden?
Roland Rieslaan 751, 751.
Ja, dat is, of...
Op vrijdag met name en op zondag kan je ook komen naar ons Taste-feest, onze Taste-kerkdienst.
Precies. Het hangt er net vanaf van welke kant je komt. Maar aan de ene kant is het achter de Markuskerk en de andere kant is het voor de Markuskerk.
Ja.
Ga dat doen en proef daar wat van die gezelligheid. Proef wat van die gemeenschap. Proef wat van God. Kom gewoon eens even langs. Genoeg taartjes.
Van harte uitgenodigd.
Ja, oké. Jullie heel veel plezier met jullie weekend. En dankjewel.
Dankjewel. Hoi hoi.
Dag.
Dit is Kerk in Delft.
De kerkagenda.
Ja, we nemen eventjes wat dingetjes door wat er in deze week allemaal staat te gebeuren. Het is nog de week voordat die stille week begint. Dus we kunnen eens eventjes kijken wat er allemaal staat. Vandaag Is er al een fotoworkshop ergens geweest in de Hofkerk? Daar kunt u niet meer naartoe. Maar er is vanmiddag is er wel de opening van de duo-tentoonstelling in de Oude Kerk. En die is interessant, want daar wordt gewerkt aan de restauratie van het Piet Hein, dat monument van Piet Hein. Maar tegelijkertijd is er ook een tentoonstelling over het slavernij. En over moderne vormen van slavernij. Nou, vorige week toen heeft u er bij René Strengelt al veel over kunnen horen. Maar deze tentoonstelling, nou ja, u kunt er meteen zaterdag heen. Maar hij loopt ook nog wel een tijdje tot en met de zomer loopt hij. Maar het is echt eventjes de moeite waard om te kijken in het verleden van Piet Hein. En ook het verleden eventjes van onze nationale geschiedenis. En die sociale kwesties van hoe slavernij toen was, maar ook nu nog steeds doorwerkt. Komende dinsdag, 19 maart, dan is er in de Vierhovenkerk weer een sociëteit. Nou, dan staan er altijd wat dingen staan daar centraal. Deze keer is er een lezing van beeldend kunstenaar Ria van Oosten met het thema De Kruisweg en dan in beelden. Van Ria van Oosten, die maakt sculpturen van klei. En die zijn geïnspireerd op de Bijbel. Nou, daar laat ze wat over zien, die werken. En ze zal er ook wat bij vertellen, wat haar gedachten verder zijn. De woensdag, 20 maart, dan is in de Hofkerk aan de Kort van de Lindenstraat, is er een, ook ik moet even zeggen wanneer dat is bij de Vierhovenkerk. Het is van, dan kunt u om 1:30 binnenlopen en om 2:00 begint dat. Op de woensdag dan is er een sobere maaltijd in de Hofkerk. Sober wil zeggen dat, het dan dat je soep hebt en brood. Maar het is wel een maaltijd met inhoud. Want op deze maaltijd dan worden nog eens eventjes die doelen van die bezinningsactie die worden nog eens eventjes verder toegelicht. Er zijn mensen van Taste, waar we net Wieneke van spraken. En er is ook iemand van De Mol, het jongerencentrum, die iets komt vertellen. En we laten iets zien over van de gezondheidszorg in, dan moet ik eventjes goed denken waar de gezondheidszorg in Congo. Daar kunt u heen. Dan is het wel fijn als u eventjes nog van tevoren aanmeldt. Dat kan nog tot zondag, dus tot morgenavond kan u dat doen. Bij Kees van der Sluis, apenstaartje gmail.com, kees.vdsluis. Of je kan bellen met Petra van de Ende en dan moet u hebben het nummer 06 48 48 85 en dan 89. 06 48 48 85 en dan 89. Op de vrijdag is er in diezelfde Hofkerk een community kitchen. Dat is al een tijdje is dat aan de gang. Dat is een soort met keukenrestaurant voor buurtbewoners. En dat is ook leuk om daar eens eventjes aan te schrijven. Kosten daarvan zijn €5. En die begint om 5:00. En die maaltijd, die sobere maaltijd, die begint om 5:30. En dan kunt u ook al om 5:00 kunt u daar binnenlopen. Zo loop ik daar een beetje door. Straks gaan wij praten met Ernst de Korte. En dat gaat dan over een concert, wat hij speelt. En hij speelt allerlei liedjes van zijn vader, van Jules de Korte. En dat doet hij in de Lutherse kerk op vrijdag 22 maart om 8:00. En kaarten daarvoor die kunt u aan de zaal kunt u die verkrijgen. Dus dat zijn een beetje wat dingen. Ik kijk nog heel eventjes in de Raad van Kerken, want dat is meestal waar altijd wat in staat. Maar nee, die dingen die zijn er allemaal ietsje later wat daarop staat. Dus dat komt allemaal nog. Jouw stad,
jouw Delft. Dit is Kerk in Delft.
Delft. De kerkagenda.
We gaan nu praten met Ernst de Korte, zoon van Jules de Korte. En dat zegt mij wel wat. Als een singer-songwriter, alleen proviest, zeg maar, vanaf het begin eigenlijk. Hè? Maar veel mensen zullen denken, ja, Jules de Korte. Wie is Jules de Korte?
Dat klopt.
Ja.
Dat krijg ik ook heel vaak te horen.
Ja.
Ja, ja.
Is dat ook bij ouderen of is dat vooral bij...
Nee, vooral bij, bij jongeren.
Ja.
Ja, oudere generaties die kennen hem allemaal.
Ja.
Ja. Van dat ene liedje, vooral.
Dat ene liedje,
ja.
Ik zou wel eens willen weten.
Ja. Ja, en als ze kenners zijn, dan weten ze misschien 5 liedjes op de...
Ja.
maar hij heeft er 3000 gemaakt. Dus.
Ja, nou dat is nogal een oeuvre.
Ja, waarvan een groot gedeelte hier in Delft.
Ja.
Ja.
Maar jullie hebben niet altijd hier gewoond in Delft?
Jawel.
Jij wel, maar...
Ik ben hier geboren. Nee, mijn vader die is geboren in Deurne, in Brabant.
Mm-hmm.
En toen hij 1 jaar oud was, is hij blind geworden. En vanwege zijn blindheid moest hij toen als kleine jongen naar het blinde instituut in Graven. En daar is hij opgegroeid. Hè. Tot zijn 21ste jaar heeft hij daar gewoond. Eerst opgevoed door de nonnen en later als knaap door de fraters.
Ja.
En na zijn 21ste jaar had hij het wel gezien daar. Ja. Zei ik wel kreupelhout als ik hier blijf. En toen is hij naar Delft vertrokken. Want op dat blinde instituut zat een vriend van hem. Die was, die kwam uit Delft. Wim van Zon. En Wim... zo is mijn vader in de Wipolder terechtgekomen.
Oké. En daar ben jij... Daar heeft jouw wieg ook gestaan?
Nee.
Nee?
Nee, mijn wieg heeft gestaan aan de Sint-Jorisweg.
Okay.
19 tegenover het Sint-Joris-gasthuis.
Dus toen waren jullie al een keer verhuisd?
Nou, mijn vader is hier op kamers gaan wonen. Heeft mijn moeder ontmoet. We hebben een tijdje in de Wipolder op kamers gewoond bij mijn oma. En daarna kreeg mijn vader een baan aangeboden bij de KRO. In Hilversum, toen zijn ze... daar gaan wonen. Maar dat heeft niet lang geduurd. Ik geloof voor 1958 of 1959 zijn ze teruggegaan naar Delft. En hebben ze zich gevestigd aan de Sint-Jorisweg.
Ja. Wat was zijn... wanneer is zijn liefde voor muziek en liedjes eigenlijk gekomen?
Nou, dat zat al in hem. Daar kwamen ze gauw achter in het Blindeninstituut.
Mm-hmm.
Er stond een piano en ze hadden toch al gauw in de gaten dat mijn vader talent had. Dus hij heeft daar goed onderwijs gehad. En hij kon ook dan in de kerk orgel gaan spelen om het dagelijks leven te ontsnappen. Ja, zo is het gekomen. Later in de oorlog kwamen de soldaten langs en zongen ze liedjes, begeleidde hij dan op piano. Maar hij was al zeer talentvol op jonge leeftijd.
Ik heb zelfs gelezen dat hij hier in Delft dat hij ook nog organist is geweest.
Ja, zeker. In de Vredeskerk.
Ja.
Ja, zijn naam staat er nog op de muur.
Ja.
Dat hij vast organist geweest is.
Ja. Had hij een goede jeugd daarin Graven?
Ja, dat is mij ook altijd een beetje onduidelijk. Zo'n kloosterjeugd te hebben.
Mm-hmm.
Ja. Wat zich daar allemaal precies afgespeeld heeft, weet ik niet. Maar ik denk dat hij toch in het algemeen wel goede jeugd gehad heeft. Maar ja, hij was ook blind natuurlijk.
Ja.
Hè? Dus hij kon niet lekker gaan fietsen of voetballen.
Zat de blindheid, jij groeide op zeg maar, in het gezin, maar zat de blindheid hem verder in de weg? Of leefde hij daar gewoon mee?
Nee, hij wist eigenlijk niet beter dan... Dat hij blind was. Hij kon zich nog een beetje herinneren. Het verschil tussen licht en donker.
Ja.
Maar dat was alles.
Dus, ik heb wel eens ergens gezien dat die bliksem dat hij dat wel ergens kon waarnemen.
Ja, dat hij dat heel vaag nog kon waarnemen, inderdaad. Ja, ja hij was ook... onweer vond hij prachtig.
Ja.
Ik weet nog dat hij bij ons op het balkon ging zitten en dan met microfoons samen met mijn zusje.
Ja.
En dan werd die donder opgenomen. Dat vond ik prachtig.
Wat was het voor een gezin waar jij in opgroeide?
We waren een gezin, vader, moeder en 6 kinderen.
Zo.
Ja, 3 jongens en 3 meisjes. Groot gezin.
Ja.
Mijn vader was veel weg natuurlijk vanwege zijn werk. Hij trad op door het hele land. En mijn moeder ging hem dan ging hem 's avonds ophalen met het Volkswagentje van het station.
Ja.
Hij kon nog helemaal zelfstandig doen naar zijn werk. Want dan had je alle medewerking... Van NS-personeel, maar dat veranderde later, zegt hij. Heeft hij mooie anekdotes over. Het was heel levendig en gezellig gezin. Mijn vader thuis was het altijd gezellig. En hij ging leuke dingen met ons doen.
Wat ging hij doen?
Nou, kermis vond hij heel erg leuk. Ging poffertjes eten. En dan ging hij ook in allerlei attracties, vond hij fantastisch. En ik me ook nog kan herinneren dat we naar Scheveningen gingen. Daar had je een oude viskotter, de Dolfijn.
Ja.
En daar kon je rondvaarten over de Noordzee maken. Of boottochten. Ja. En hoe harder het waaide. Mm-hmm. Zei die, kom op jongens, we gaan weer. En dan kwamen soms kletsnatten van het schip af.
Ja.
Van de golven, hè. Vond die schitterend.
Ik heb een aantal van de liederen, die heb ik gehoord en ook wel een aantal gelezen. Merk ik ook wel erin dat hij altijd een soort met bewondering had of een liefde voor natuur.
Ja. Enorm. Ja. Daar hoor je heel veel in zijn liedjes terug. We hadden ook vogels thuis, veel vogels.
Ja.
Hij wist van alle vogels, die kon hij ook herkennen aan de fluitjes die ze hadden.
Ja.
Natuur is natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja.
En we gaan daar niet zo goed mee om. Daar zong mijn vader ook veel over.
Ja.
Ja.
Het belangrijkste lied of meest bekende lied is dat ik zou wel eens willen weten. Ik zou wel eens willen weten. Is dat nou ook een lied waarin hij eigenlijk wat over zijn eigen leven vertelt? Van, ik zou het wel eens willen weten hoe de dingen in elkaar zitten?
Nou, dat gaat denk ik over de vraag waar we allemaal mee zitten.
Mm-hmm.
Gelovig of niet gelovig.
Mm-hmm.
Ja, wat doen we hier op aarde?
Wat doen we hier?
Ja.
Maar het lied zelf zit vol met soorten met verwonderingen over hoe het hoe de dingen eigenlijk in de wereld geschapen zijn of in elkaar zitten.
Ja, zeker. En we zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe.
Ja.
Dat is de laatste zin, hè?
Ja.
Venijn zit hem altijd in de staart.
Ja.
Ja, we hebben alles gekregen in de wereld om er iets moois van te maken.
Mm-hmm.
Maar ja, de mens heeft toch niet het vermogen om dat te doen.
Hoe zou jij hem omschrijven qua karakter? Ik zag een stukje waar Henny Vriend het erover had. En die keek een beetje naar de melodie. En hij zegt, was een groot bewonderaar van Jules de Korte. Maar hij zegt, altijd een beetje zit daar, de mineur zit daar in.
Ja. Dat is een bepaalde melancholie.
Ja.
Die hij opzoekt in zijn harmonieën en melodieën. Ja, dat herken ik zo ontzettend goed. Ik heb precies hetzelfde.
Ja.
Dat zit er gewoon in. Ja. Ja, ik denk niet dat het ergens, dat hij dingen meegemaakt heeft in het leven of zo. Dat daar vandaan komt, dat denk ik niet.
Nee. Op een gegeven moment dan wordt jouw relatie met je vader wordt ook een beetje troebel.
Ja, behoorlijk troebel. Eind jaren 60 zijn mijn ouders gescheiden. En er zal vast wel wat aan vooraf gegaan zijn, maar wij als kinderen hebben daar nooit wat van gemerkt. Ik niet, in ieder geval. Mijn zussen zijn wat ouder dan ik, dus wellicht dat die wat meer meegekregen hebben.
Ja.
Maar voor mij was mijn vader plotseling verdwenen.
Okay.
Uit het gezin. En ja, als kleine jongen heb je dat niet eens echt door, want hij was toch al vaak druk met werken.
Mm-hmm.
En weinig thuis, maar ja, ik merkte er eigenlijk helemaal niet zoveel van. Maar ja, totdat je later wat groter wordt.
Ja.
En dan begin je toch om je heen te kijken bij vriendjes hoe dat eraan toe gaat. En
mm-hmm.
ik wil ook wel zo'n vader, weet je?
Ja. Hoe oud was jij dan toen?
Een jaar of acht.
Ja.
Ja. Dus ik wou ook wel een vader. En hij is nooit echt een vader. Hij heeft nooit laten merken dat hij een vader voor ons wou zijn. Het contact was volledig verbroken. In het begin nam hij nog wel af en toe contact op. En dan kwam hij nog wel eens op visite bij ons. Maar op het laatst zeg ik altijd, was het net of Sinterklaas op visite was.
Ja.
Weet je, het was niet meer je vader.
En, nee.
Het was ook een niet zo aangename scheiding tussen mijn ouders. Dus ja, dat heb ik hem kwalijk genomen.
Ja.
En hoewel hij nog af en toe contact met me zocht,
mm-hmm.
Hoefde dat niet meer van mij.
Nee.
Ik was boos.
Jij was boos. Lange tijd boos in je...
Heel lang boos, ja.
Heb je nou later wel ooit eens begrepen wat nou zijn beweegreden was?
Niet tot in detail, maar kijk, mijn vader heeft een hele moeilijke jeugd gehad. Hè? Of een niet normale jeugd, laat ik het zo zeggen. Opgroeien in een klooster, tussen aanhalingstekens. Ja.
Ook zonder je vader en moeder.
Zonder je vader en moeder, inderdaad. En dat mocht natuurlijk voor alles niks. Dus dat was al een hele verstoorde relatie.
Ja.
Ja. En mijn moeder heeft het ook moeilijk gehad in de jeugd. En, vanwege ziekte.
Ja.
Zet dat bij elkaar. En dan, snap ik wel dat er dingen misgaan. Dat snap ik dan nu.
Wanneer is dat weer wat beter gekomen tussen jou en jouw vader?
Dat is gekomen door de muziek. Want ik speel al van jongs af aan gitaar en ik sjouwde met versterkers, met bandjes. Zong overal, op school al.
Ja.
En dat heeft zich voortgezet en ik was vast gitarist in een studio in Den Haag. En het stomme toeval deed zich voor dat mijn vader daar kwam om opnames te maken. Terwijl ik helemaal geen contact had met mijn vader, werd het toch van me verwacht dat ik gitaarpartijen op zijn muziek zou spelen.
Ja.
En daar had ik in eerste instantie helemaal geen trek in. Maar ik heb avonden met producer gesproken. En hij heeft me uiteindelijk weten over te halen. En hij heeft me naar huis gestuurd met een stapel bandjes. En ik kwam thuis aan en ik luisterde naar die muziek. En toen ging er een wereld voor me open.
Ja, van wat sprak je aan dan?
Nou, ik had zoiets van, eindelijk iemand die er ook zo over denkt. Zeg ik altijd.
Ja.
Want zijn hele gedachtegoed. Dat was precies zoals ik me ook voel.
Ja, ja.
En ook, ook zijn muziek, zijn harmonie, die melancholie waar we het net over hadden. Dat kwam zo enorm binnen.
Dus zonder dat je het wist, was je eigenlijk een soort zielsverwant.
Ja, zeker. En daar kwam ik tot ontdekking.
Okay.
Ja, en dat heeft me toen toegeleid. Het heeft er toen toegeleid dat ik contact met mijn vader gezocht heb.
Okay. Ernst. Jouw vader zei van het contact kwam weer vanwege de muziek.
Ja.
Liet hij ook een bepaalde trots blijken over jou?
Dat liet hij wel blijken toen we het nog niet goed gemaakt hadden.
Ja.
Hij stuurde me dan regelmatig een brief.
Ja.
Want hij had wel platen van mij gehoord en cd's. Die gaven mijn zus dan aan hem. En daar was hij dan erg trots op. Had me een keer op de Dolle Visie gehoord. Dat ik een liedje met een Australische zangeres. En dat vond hij heel mooi. Dus hij schreef dan een brief en hij bood zelfs aan van, zullen we samen een keer muziek maken?
Ja.
Jij de woorden en ik de muziek of andersom.
Ja.
Maar Ernst was boos en ik hield het af.
Jij hield het af?
Ik hield het af.
En is dat er nog ooit van gekomen? Want kwam ook muziek, er kwam er bij hem, zeg maar.
Die muziek samen maken is er nooit van gekomen.
Nee.
Want we zaten nog midden in het goedmakingsproces.
Mm-hmm.
En toen kwam hij plotseling te overlijden.
Ja.
In 1996. 71 jaar pas.
Ja.
Dus ons verhaal is nog niet af, zeg ik.
Nee.
Vandaar dat al die muziek juist zoveel van waarde is nu voor mij.
Ja.
Ja.
Maar jij moet uit die 3000 liedjes, maak jij een keuze van wat je laat horen? Waar is jouw keuze op gebaseerd? Wat spreekt jou aan dan?
Hij heeft bijna over ieder onderwerp een liedje geschreven. Je kan zo gek niet bedenken hoe het is er. Zelfs over de pandemie, zoals we die meegemaakt hebben nu.
Ja.
Heeft hij een prachtig lied, dat gaat over de griep. Nou, dan kun je zo parallel trekken aan de situatie die we een paar jaar geleden
hadden. Okay,
Heel bijzonder. Wat mij... Wat vroeg je ook weer? Mijn keuzes zijn.
Ja.
Ja, ik hoor verschrikkelijk veel mooie liedjes. En ik kan ze niet allemaal... Ik speel gitaar, hè. Mijn vader piano. Dus ik kan ze niet allemaal naar gitaar vertalen.
Nee.
Dat is... sommige liedjes kan dat gewoon niet.
Nee.
En soms denk ik, het kan niet en lukt het me toch. Dus,
maar er zitten bepaalde thema's zitten er altijd in zijn liedjes, zeg maar.
Ja, bijna in al zijn liedjes.
Want er zit een, als we de thema's er een beetje uithalen, er zit een verwondering over natuur.
Ja.
En over schepping.
Over de moeder aarde, wat we gekregen hebben.
Ja. En er zit ook wel een grote maatschappijkritiek zit erin.
Ook. Kritiek op de kerk.
Ja.
De consumptiemaatschappij of het kapitalisme, geloof, het komt allemaal, voorbij.
Ja.
Ja, in het groot en in het klein.
Ja.
Ja. Oorlog.
Ja. Ja. Maar wat, ja, in de maatschappij dus, er zitten wel een aantal dingen zitten erin. Ik zag Gerard Kok, zag ik, die werd hevig geëmotioneerd
ja.
over zo'n lied Romeo en Julio.
Ja.
Het bezingen van liefde tussen mannen eigenlijk.
Ja, het heel bijzonder aan dat lied vind ik dat hij zingt in de ik-vorm. Of wij heeft hij het over. Dus het gaat over een homoseksueel stel. Waar hij er dan één van is in dat lied. En dat vind ik wel heel dapper in die tijd.
Ja.
Want dat was nog een beladen onderwerp. Hij was werkzaam bij de KRO in vaste dienst. En hij zou toen voor de COC spelen. En dat nou is met ontslag gedreigd. Als je dat doet, dan ben je baan kwijt.
Het lied mocht wel, maar
daar spelen mocht niet. Ja, zo'n lied werd dan ook niet in dank afgenomen. Je hebt ook het lied Het Bruidspaar.
Ja.
Dat gaat over iemand die over een dame die zwanger is voordat ze getrouwd is.
Ja.
En dat was allemaal, het eindigt om God te danken. Iedereen zat in de kerken om God te danken voor een spijkerhard geloof.
Ja.
Daar eindigt dat liedje mee. Want die mensen die werden verder verstoten.
Ja. Het is een hele simpele bruiloft, is het, waar mensen thuis komen. En...
Alleen Truus ten Hoofd kwam opdagen
ja.
en de anderen lieten het dan nog teken merken.
Ja.
Ja.
Toch zit er, hij heeft wel een kritiek op de kerk, zeg maar, maar er zit wel, geloof speelt wel een belangrijke rol.
Ja, daar heeft hij meegekregen,
ja.
zijn hele... Tot zijn 21ste jaar.
Ja.
Dus die kerk is wel altijd belangrijk. Maar zijn geloof heeft hij wel losgelaten toen hij hier in Delft is aangekomen. Want de wereld was eigenlijk heel anders.
Ja.
In zijn visie dan hem voorgehouden werd. Okay. Hij zag ineens dat er mensen uitgesloten worden van die kerk.
En jij zegt dat zijn geloof heeft hij verlaten. Maar ik zou eerder zeggen, hij heeft de kerk verlaten. Hij heeft misschien een soort geloof heeft hij behouden.
Ja, dat. Maar niet zoals die kerk.
Nee, niet als de kerk.
Voorgezegd.
Nee.
Nee. Hij zei ook,
hij zegt uit
weten,
de kerk.
We weten het niet.
Nee.
Als we het konden weten, dan hadden we het geweten.
Ja.
Maar we weten het gewoon niet.
Nee.
Ja.
Welk lied emotioneert jou nou als jij het zingt?
Wat ik een heel mooi liedje vind, is De Wereld Waar Ik Van Droom. Want daar zit eigenlijk alles in wat mijn vader wil vertellen. Daar schetst hij een prachtige wereld.
Ja.
Maar die wereld is veel te fijn om openlijk te bespreken. Men zou hem onmiddellijk breken en breken doet altijd pijn. Het eindigt dus met pijn. En dat is een bepaalde pijn die hij voelt, waaruit hij schrijft.
Ja.
Ja.
Ja, dat zit er altijd, zit dat er soorten met in. Hij zingt heel, heel rustig, heel, je zou ook zeggen filijn of zo, maar ook filijn soms in de kritiek die hij geeft naar op hoe het in de wereld is.
Ja,
of wat hij
het droomt. Is een hele beschaafd, zeg ik altijd.
Ja.
Op een hele beschaafde manier, zonder zich boos te maken.
Ja.
Wijst die dingen aan.
En
dat doet hij zo goed. In heel goed Nederlands ook. Dat met eigenlijk relatief weinig woorden kan die boodschap echt bij je binnen laten komen.
Ja.
Juist door die rustige, beschaafde
toon.
En zonder te wijzen, het is altijd vragen stellen.
Vertel eens eventjes hoe zijn carrière verder verliep.
Nou, hij is dus in Delft begonnen om te spelen voor bruiloft en partijen.
Mm-hmm.
Hij kwam erachter dat je met pianospelen geld kon verdienen.
Mm-hmm.
Later hoorde hij iemand op de radio spelen. Toen dacht hij, maar dat kan ik ook. En hij heeft gesolliciteerd naar een baan bij de KRO en hij is aangenomen.
Yeah.
En toen heeft hij bekendheid verworven. Is die later zelf gaan presenteren ook. Verschillende radioprogramma's heeft hij gehad. maakte dan vaak een liedje op de actualiteit. Nou ja, dat heeft hij jarenlang volgehouden.
Ja.
En ja, zo kom je aan 3000 liedjes.
Ja. Jij speelt dit nu. Wat doen jouw broers en zussen? Wat vinden die daarvan? En...
Nou, mijn broers en zussen die zijn allemaal muzikaal. Allemaal heel muzikaal gezin. We waren een heel muzikaal gezin. En we speelden ook allemaal wat in onze jeugd. Mijn zusje is piano, mijn broer basgitaar, ander broertje drum.
Jullie hadden een
dwarsfluit. Dus er was één, leek wel een muziekschool bij ons thuis. Als we allemaal, het was best een groot huis waar we woonden.
Ja.
Maar ja, ik was toch, ik had echt, ik had de behoefte om dat, ik moest dat gewoon doen en optreden. Dat zat er helemaal in.
Volgende week vrijdag, de 22e, dan speel je hier in Delft.
Ja.
In de Lutherse kerk.
Klopt.
Als mensen kaarten willen krijgen.
Ik heb geen idee. Ik krijg dat iedere keer krijg een mailtjes van, kunt u kaarten regelen? En dan
ik hoor altijd van, ze zijn aan de zaal, zijn ze verkrijgbaar. Dus
ja.
Kom gewoon er maar op af en kijk dan maar.
Ja.
Zal altijd wel een plekje zijn. Hè?
Vast wel.
Om 8 uur begint het.
Dus vragen ze naar mij, dan zorg ik dat er een plekje is.
Is goed. Ik ga jou hartelijk bedanken. Ik ga jou heel veel plezier wensen om die liedjes van Jules te laten horen. Opdat ze niet vergeten worden.
Juist.
Gaat luisteren, dan zingt Ernst dit lied. Of misschien wel andere liederen. Op 22 maart in de Lutherse kerk. Vrijdagavond 8 uur. En wij sluiten hiermee af. Wij wensen u hartelijk dank aan Henk, die de techniek verzorgde. Aan René Strengelt, die de muziekkeuze voor zijn rekening heeft genomen. U kunt dit zondag nog naluisteren op tussen 8 en 9. En wij wensen u voor nu en voor de komende week vrede en alle goeds.